We leven naar de tijd van kerst. En we zijn zo gewend om in hokjes te denken. Hè? Van oké, nu hebben we kerst en dan gaan we naar het nieuwjaar toe. En dan gaan we richting Pasen en dan, zo gaan we door. Maar het is het totaalplaatje. Het is alles bij elkaar. Nu is de tijd en eens komt die dag. Het is een compleet plaatje wat God ons wil geven. En als ik dan, ja, het is de vierde Adventsdag, dus ik heb misschien niet helemaal goed naar de Heer geluisterd, dat ik ga het hebben over de derde dag. Maar uiteindelijk klopt dat plaatje ook wel weer hoor, dus dat maakt me niet ongerust. En we leven natuurlijk een beetje naar het einde van het jaar toe en dan ga je terugkijken. Van ja, hoe is dit jaar geweest? Is het een mooi jaar geweest? Hebben de mooie dingen die je hebt meegemaakt? Maar misschien heb je wel echt een heel moeilijk jaar gehad. Of vreselijk jaar zelfs wel. Ja, het is natuurlijk een hele ingewikkelde tijd waar we ook in leven voor heel veel mensen. En aan de andere kant weet je ook gewoon de beloftes die God heeft gegeven. En dat is wel een spanningsveld af en toe. Ja toch? Ik bedoel, ja, voor ons is dit een heel bijzonder jaar geweest. Gewoon het eerste jaar fulltime in Mag je bewegen in het Koninkrijk van God. En God heeft ons beloftes gegeven voordat we begonnen. Maar ik heb nog niet alle beloftes gezien. Dus dat betekent nog dat ik ook iets heb om naar uit te kijken. Maar dat is wel een periode, dat is soms wat ingewikkeld. Want hoe werkt dat dan? Want als God zegt van ja, ik ben de Heer die geneest. Maar wat nou als je ziek bent? Ja, ik ben de Heer die voorziet. Maar ik heb tekort. Hoe werkt dat dan? En ik heb er echt wel vragen over af en toe. Ik denk maar, want Heer, u heeft alles al gegeven. U heeft alles al gedaan. U heeft de belofte al gegeven. En u bent niet een mens dat u liegen zou. Maar waarom zie ik het dan nog niet realiteit in mijn leven? Hoe werkt dat dan? En ik heb eigenlijk ontdekt, dit afgelopen jaar, eigenlijk iets wat je eigenlijk al weet, maar wat opeens realiteit wordt in je leven. Dat het leven achter Jezus aan, of het leven met de Heer Jezus, dat is geen appeltje eitje. Nee. Maar het is wel een ABC'tje. Ja, het is wel gewoon van, ja, als je gewoon de principes van God een beetje volgt. Gewoon, hij heeft ons het woord gegeven. Als je daaraan houdt, dan zit er aan beloftes aan vast. Het is eigenlijk heel eenvoudig om christen te zijn. Alleen, die weg van het christen zijn is niet eenvoudig. En dat is een spanningsveld. En eigenlijk als je gaat ontdekken hoe het dan werkt, is het soms best wel leuk om christen te zijn. Zelfs als die beloftes nog niet realiteit zijn in je leven. Nou, daar gaan we naartoe. Heeft u er zin in? Ja? Nou mooi, ik ook. Ik heb hier een zin opgeschreven. Voor elke test is de belofte. Alleen deze wordt pas zichtbaar na de test door openbaring. En die vind ik spannend. Want wat we eigenlijk willen, we zijn natuurlijk gewoon een cultuur, we zijn geworden van ja, als je iets wil hebben, dan doe je het gewoon. Ik bedoel, als je een nieuwe televisie wil, als je geen geld hebt, dan koop je hem gewoon op afbetaling. Ik bedoel, 95% van de auto's, ja, dat zijn leaseauto's. Dat is niet eens eigendom. Dat is gewoon voorgefinancierd. De huizen die we hebben, die zijn allemaal gefinancierd. Of als je in ieder geval een koophuis hebt. Tenzij je al een tijdje verder bent en je huis hebt afgelost. Maar over het algemeen, laten we zeggen, moet je een hypotheek afsluiten voordat je wat koopt. Voordat het eigendom is, voordat het toegeëigend wordt. En zo is het ook met de belofte die God heeft gegeven. Want als je dan ziet, bijvoorbeeld God zegt van ja, ik ben de Heer die geneest. Ja, waar zegt hij dat? Dat zegt hij in Exodus, zegt hij dat al. En het volk van Israël is uit Egypte verlost. En dan zijn ze door de Rode Zee, of door de Dode Zee heen gegaan. Rode Zee, hè? De Dode Zee is wat anders. Door de Schelzee, laten we het zo zeggen. Die klopt misschien wat beter. En dan hebben ze 3 dagen, derde dag, dan gaan ze 3 dagen moeten ze door de woestijn heen zonder water. En dan beginnen ze te klagen en te doen. En dit niet goed en dat niet goed. En ja, ze hebben de belofte van God gekregen, maar ze hebben het nog niet de realiteit in hun leven. En ze krijgen dorst, worden zagrijnig. Ja, stuur ons maar terug naar Egypte. Daar hadden we in ieder geval nog te drinken, hadden we in ieder geval nog te eten. En dan komen ze bij Mara. En bij Mara staat er dan Exodus 15, vers 22. En dan roept Mozes tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout. En dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij, God, het volk een verordening. Dat betekent bindende regeling. En een bepaling. Dat betekent voorschrift gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. En hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. En we vinden het heerlijk om dat stukje van ik ben de Heer uw Heelmeester te pakken. En, dat moeten we ook doen. Ik bedoel, hij heeft het aan ons gegeven. Dat is gewoon wie hij is. Hij heeft het al in zijn naam, heeft hij het gestopt. Gewoon in zijn hele wezen. Hij is genezing. Maar toch geeft hij daar nog wat dingen eens aan vooraf. Als u zich aan mijn geboden houdt, als u zich aan mijn verordeningen houdt, de bepalingen die ik heb gegeven, dan ben ik de Heer die geneest. Oké, ja, maar we leven toch in een tijd van genade? Ja, absoluut mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat God ons heeft gegeven daarvoor, al die verordeningen, dat is niet om ons te pesten. Dat is juist om ons mooier en beter te maken. Met de belofte eraan vast, dat als we ons daarvoor inzetten, dan is die belofte voor ons. Dan kijken we naar de God die voorziet. Wanneer zegt hij dat? Dat zegt hij tegen Abraham. Maar wanneer zegt hij dat tegen Abraham? Op het moment dat God hem de opdracht geeft om zijn zoon te offeren. En zij moeten 3 dagen reizen naar de berg Moria. Maar Abraham had dat wel begrepen. Want die sprak in geloof. Want Isaac vraagde hem, vader, we gaan op weg om een offer te brengen. En we hebben hout en we hebben vuur. Maar we hebben geen offer. En dan zegt hij, ja, maar God zal voorzien. Hij wist het al. En hij wist het niet. Maar God had hem de belofte gegeven. Ik zal uit jouw nageslacht een volk geven wat niet te tellen is. Als de sterren aan de lucht en het zand in de woestijn of aan de zee. Het is niet te tellen zo groot. En hij moest zijn enige zoon geven. Die zij al door een wonder hebben gekregen. Want de belofte die God daar al geeft, hè, in Exodus, sorry, in Genesis 18, vers 14. En dan staat er, zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Dat is al de belofte die God heeft gegeven. In een vraagstelling zal er iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Hoe kijken wij naar God in onze situatie? En zo zijn dus plenty voorbeelden van die 3 dagen. Israël natuurlijk 3 dagen voordat ze water kregen. Abraham 3 dagen voordat er een offerdier kwam in plaats voor zijn zoon. Jona 3 dagen in de vis. Jezus 3 dagen in het graf. De Emmausgangers 3 dagen voordat zij openbaring kregen van een Heer die opgestaan is. Saulus, die was 3 dagen blind. En er is een periode tussen de belofte en de openbaring van de vervulling van de belofte. En dat is een periode van 3 dagen die is ingewikkeld. En dat is gewoon een het is niet, ja, hier is dan 3 keer letterlijk, 3 dagen. Maar in de Bijbel is dat een symbolisch getal, die 3. Het is een periode van, waarvan je weet van die derde dag. We mogen uitleven naar die derde dag. Hier en nu zie ik het nog niet. Maar ik weet, God heeft het beloofd. En als God het belooft, dan zal hij het ook doen. Want zijn woord is ja en amen. En als God het heeft beloofd en ik zie het hier nog niet, dat betekent dat ik nog even door moet gaan naar het moment dat hij het wel gaat doen. Die derde dag. Die derde dag, het getal 3, dat symboliseert de overtreffende trap. Lees je dat getal, dan heeft het de betekenis van de hoogste, de grootste, het uiterste, het meest beslissende. De derde keer is vaak de druppel die de emmer doet overlopen. De derde dag. En daarom is het zo belangrijk als je weet dat als je op weg bent samen met God, de beloftes die hij heeft gegeven. Iedere keer weer, als je tegen die tegenslag aanloopt, tegen de beperkingen van die we in het leven meemaken. In ziekte, in tekort, in teleurstelling, in pijn, in verdriet. Om dan die belofte die God heeft gegeven, iedere keer weer terug te kijken. Kijk naar wat God beloofd heeft. Daarom is kerst ook zo'n mooie periode. Dat is de geboorte van de belofte. De belofte in de Heer Jezus. In de Heer Jezus is alles volmaakt geworden. Is alles gegeven. En dan gaan we naar die derde dag. In Johannes 2 staat het verhaal opgeschreven over de bruiloft te Kana. En het grappige is dat in Johannes 1 staat een aantal keer, 1 keer of 4. En de volgende dag gebeurde dit. En de volgende dag ging hij daar doen. En de volgende dag gebeurde dat. Maar hoofdstuk 2 begint in vers 1. En op de derde dag. Op de derde dag. Dan komt alles, valt alles samen. Op de derde dag gebeurt het. Op de derde dag zegt Maria tegen Jezus van, ja, wordt het nu niet de tijd dat je gaat doen waarvoor je hier op aarde bent gekomen? En Jezus zegt, ja, bemoei je er niet mee, mijn tijd is nog niet gekomen. Maar op een of andere manier voelde zij dat wel een beetje aan, zoals moeders dat wel vaker hebben. Kan je je voorstellen, Maria moest 30 jaar wachten op die derde dag. 30 jaar lang, in ieder geval meer dan 30 jaar. Heer Jezus was rond de 30 jaar dat hij zijn bediening begon. Of in ieder geval dat zijn bediening zichtbaar werd. En zij heeft 30 jaar lang uitgekeken naar het moment dat de Zoon van God zichzelf openbaarde aan deze wereld. En ging doen waarvoor hij gekomen is. En zij zegt, het is tijd. En ze zegt tegen de dienaren, luister naar hem en doe wat hij zegt. Dat is trouwens wel een goed advies, hè. Luister naar de Heer Jezus. Ik denk dat gehoorzaamheid een van de grootste sleutels is. om op die derde dag te komen. Die derde dag, dan wordt de roeping zichtbaar. Die derde dag gebeurt het wonder. Op die derde dag is de voorziening, op die derde dag is de vreugde. En op de derde dag, staat er geschreven in Johannes 2, wordt zijn heerlijkheid geopenbaard. Op die derde dag valt alles samen. De derde dag is in de Bijbel de dag van de ommekeer. Het is een bijzondere dag, de dag waarop het gaat gebeuren. De derde scheppingsdag is de enigste scheppingsdag waarop God tweemaal zei, en het was goed. De derde dag is in de Bijbel de dag van het definitieve. Dan wordt een periode van wachten afgerond. Alles wordt dan ten goede gekeerd. De derde dag is de dag van de opstanding. Hosea 6 vers 2 staat, na 2 dagen zal hij ons levend maken. En op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Jezus is op de derde dag opgestaan uit de dood. Hij is ten derde dag opgewekt naar de schriften, zegt Korinthe. En Jezus zei, op de derde dag word ik voleindigd in Lucas 13. Op de derde dag komt de voltooiing, de vervulling. De derde dag is de dag der dagen. Op de derde dag komt er water uit de rots. Op de derde dag is er een oplossing. En is de voorziening. Op de derde dag is een herstel van roeping. En is er redding voor een complete stad in Jona. Op de derde dag is er leven vanuit de dood. Is er openbaring en herinnering. Op de derde dag is de genezing van blindheid. De derde dag is de dag van bekering en van nieuwe roeping. En ik weet niet hoe u hier zit. En we hebben eigenlijk de hele dienst, de hele voordienst, de zangdienst hebben we al gezongen. Gewoon dat we leven naar het moment. Over de belofte. Over een stuk hoop. En ik denk als we eerlijk zijn, hebben we allemaal nog iets waar we naar uitkijken. Want als u een leven hebt wat al helemaal volmaakt perfect is, dan wil ik graag een keer met u praten. Want dan moet u aan mij leren hoe dat werkt. Maar juist in die periode, na die derde dag toe, dan mogen we zo leven vanuit vreugde. Die blijdschap die God ons elke dag wil geven. De Bijbel zegt, uw vreugde is mijn kracht. Vreugde tijdens de beproeving. Wetende dat we ten alle tijden geliefd zijn. En vanuit die zelfbewustzijn ons leven mogen leven met God. Dat is een next level. De Heer Jezus die zag de vreugde na het offer. Hij kon het volbrengen vanwege de vreugde die in het vooruitzicht lag. Hij kon over de situatie heen kijken. En nu is het ook aan ons. Kunnen wij door de situatie heen kijken? Kunnen wij over de situatie heen kijken? Kunnen wij ons gaan verheugen? Kunnen wij uitkijken naar die derde dag? Die dag dat alles samenvalt. En aan de ene kant is het de belofte. Waarvan we mogen weten dat God dat geeft. En aan de andere kant daagt Hij ons uit. En geeft Hij ons die verordeningen, die bepalingen waar we naar mogen leven. En dat is niet iets oud-testamentisch. Ik bedoel, zelfs de Heer Jezus geeft ons opdrachten. In Johannes 14 zoek ik hem eventjes op.
Moet ik hem al vinden natuurlijk. Ja, Johannes 14 vers 15. Als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En Johannes 15 vers 14 staat, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Het is wel die wisselwerking. En dat is af en toe gewoon een zoektocht, ook voor mezelf, merk ik. Van wanneer is het nou de test en wanneer mis ik iets, zeg maar, in wat God van mij vraagt. En ik denk, zolang je die vraag jezelf afstelt, ben je bij te sturen en ben je al op de goede weg. Misschien is het te makkelijk gezegd, maar die heb ik even voor mezelf zo. Je mag alles testen, hè, wat ik zeg natuurlijk. Je hoeft niet alles voor waarheid aan te nemen. Het is voor mij ook een ontdekkingsreis daarin. Maar juist die weg achter Jezus aan. Het ontdekken van, Heer, wat vraagt u van mij? En waar test u mij? En waar mag ik een stukje volharden daarin? Maar het meest lastige van een periode van testen is dat tijdens de test is de meester stil. Tijdens de test ga je bewegen, ga je uitvoeren wat je in die periode ervoor geleerd hebt. En het kan een hele stille, het kan een hele eenzame periode zijn. Maar als God zegt, ik zal je nooit boven je vermogen beproeven, dan is dat ook weer een belofte. Dat maakt niet uit waar je doorheen gaat. Maakt niet uit waar je in zit. Als je deze weg samen met God gaat, dan helpt hij er doorheen. En dan komt die derde dag. Die komt gegarandeerd. 100%. En ik ga eindigen met de tekst van een lied. En we gaan het nu waarschijnlijk niet zingen. Maar dat was iets wat vanmorgen nog eventjes in mijn gedachten kwam. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die derde dag. Amen.